onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen, God zij met uw huis en tempelzangen. We willen samen gaan zingen van Psalm 84, het eerste vers. Doe mij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen u zondag 21. En zingen daarna van Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heren, waarop ik biddend pleit. Psalm 25 vers 3, nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Vraag 54, wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? Antwoord, dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof, van het begin der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55, wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord ten eerste, dat de gelovigen allen en een ieder, als lidmaten aan de Heer Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Vraag 56, wat gelooft gij van de vergeving van zonden? Antwoord, dat God om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2, de versen 39 tot en met 52. Wij noemden u Lucas 2, de versen 39 tot en met 52. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heren te doen was, keerden ze weer naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag. En de dagen daar voleindigd hadden toen ze weerkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen ze een dagreis en zochten hem onder de familie en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden ze wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden van de leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende, werden verslagen en zijn moeder zei tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tot hem, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En ze verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart en Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Dit schriftgedeelte is de stof voor de prediking van dit middaguur. En ik lees u als kernversen de versen 40 en 41 van Lucas 2. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van het Pascha. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, u kent de gesteldheid van ons hart. We hebben samen gezongen van het verlangen naar uw huis, om u te ontmoeten. Er werd zelfs gesproken van heilgenot. Dat is iets wat wij heel intens beleven. Dat gaat niet aan ons voorbij, maar dat neemt ons geheel in beslag. O Heere, laat ons zo in uw huis zitten. Verlangend naar de ontmoeting met u. Hunkerend naar de stem van u, o Heer Jezus Christus. Te horen naar wat u tot ons te zeggen hebt. O, als wij u mogen kennen, is dat toch altijd weer het verlangen om die kennis een vervolg te geven. Om te wassen en toe te nemen in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. We raken ook nooit uitgeleerd. Uit uw woord komen steeds weer nieuwe dingen en de oude dingen worden door u weer nieuw gemaakt. Dat we opnieuw weer de kracht van uw getuigenis mogen ervaren. Door de bediening van uw Heilige Geest die dat wondere geloofswerk verheerlijkt in ons hart. We hebben ook samen ons geloof beleden van die ene heilige algemene christelijke kerk, die bruid van Christus, die zich het eigendom mag weten van de bruidegom Christus, gekocht en betaald met de prijs van zijn dierbaar bloed. En om zijn werk vergeving van zonde te ontvangen. Wat een genade, Heer, openbaart zich toch in de kennis van de Heere Jezus Christus, om die Christus en al zijn weldaden deelachtig te zijn. Hij die ons geworden is tot wijsheid van God, tot rechtvaardigmaking, tot heiligheid, ja, tot een volkomen verlossing. Mogen we dan vanmiddag bij vernieuwing door het geloof te handen leggen op het offer van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, dat het de taal van ons hart mag zijn, vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw en laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort mij de bron van het leven wordt. Ach, ons geloof kan ook aangevochten worden en bestreden. Misschien rijke tijden gekend in ons geloofsleden, maar steeds meer het zicht op de Heer Jezus Christus kwijtgeraakt. O Heer, mogen we instrument in uw hand zijn om uw lieve Zoon te preken vanmiddag. Zoals Paulus dat ook deed, ik weet niet anders zonder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. O, dat dat kruis van die gezegende borgen middelaar ons nabij gebracht zal worden, opdat wij op hem zouden zien. Het lam van God, dat de zonden van de wereld heeft weggedragen. We bidden u ook, en wel heel in het bijzonder voor hen, die geestelijke kennis missen. Ach, men weet niet wat men mist. Is dat niet het grote probleem? O God, het heilgeheim wordt niet gekend. Maar u bent het die het heilgeheim openbaart. En dat doet u door uw geest en in het bijzonder ook door de verkondiging van uw woord. Mag dan dat licht vanmiddag, dat licht van uw zondagsliefde, van uw onbegrensde genade vallen in ons hart. O, dan komt openbaar wie wij zijn en hoe schuldig we staan, omdat het zo lang tegengehouden hebben dat u in ons leven zou komen. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, hebt u gezegd. Ach, geef ons de genade om al dat verzet op te geven, dat we overreed mogen worden, dat u ons te sterk zult zijn, dat we door de uitgestorte liefde Gods niet langer meer weerstand kunnen bieden tegen zoveel liefde, en dat terwijl wij zo boos en vijandig zijn tegenover u. Heere, rijd voorspoedig op het woord uw waarheid ons hart binnen, en wij mogen weten vanuit de schriften dat waar u eenmaal intrek hebt genomen, u nooit meer weggaat. Laat dat dan ook de troost van uw kinderen zijn, van uw bruidsgemeente hier in Tricht. Ziet, ik ben met u alle de dagen, dat betekent elke dag weer opnieuw, tot aan de voleinding van de wereld. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Amen. Na deze dienst is er gelegenheid om elkaar Gods zegen voor het nieuwe jaar toe te wensen. In het koor van de kerk onder het genot van koffie of thee. Zondag 11 januari hoopt om 2:30 voor ons voor te gaan dominee G. Mulder uit Kootwijk. Vanmiddag zullen er 3 collecten zijn. De eerste in de rode collectezak is de diaconale collecte, bestemd voor het leerstoelfonds van de gereformeerde bond. De tweede en derde zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Dinsdag 6 januari is een gebedskring bij de familie Kiewiet, Hoge Hoeven 12 in Geldermalsen, aanvang 7:45. Woensdag 7 januari is er jongere gebedskring bij familie Aas, bij familie Stam, F.A. Wonlinkstraat 32 in Meter, aanvang 7:00. De kerkenraad stelt de volgende 2 om tot uitbreiding van de kerkenraad te komen. Voor oudling rentmeester, de heer J. van Leeuwen uit Geldermals. En de heer M. van der Schacht uit Tricht. Voor diaken, de heer C.W. Kiewiet uit Geldermalsen. En de heer H.B. Stam uit Meter. De verkiezing zal plaatsvinden op 14 januari voor de aanvang van de Bijbelkring. Voor alle afkondigingen in de toekomst geldt Deo Volent. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 122, de versen 1, 2 en 3. Psalm 122, vers 1, 2 en 3. Gemeente, wie kinderen van de Heere heeft gekregen, zal het ook wel eens overkomen zijn dat u een van uw kinderen kwijt was. Het kwam niet op tijd thuis. Het was al lang donker. Afspraak was gemaakt, zorg dat je om 6 uur thuis bent. Dan gaan we warm eten. Maar het is inmiddels al 7 uur. Onrust slaat toe. De een gaat op de fiets zoeken, de ander lopend, een derde met de auto en vierde gaat de nodige vrienden en kennissen bellen. Kortom, verontrusting alom. Nog veel meer angst en vrees is er als er plotseling een kind kwijt is in die directe omgeving van water. Je hebt het kind nog net gezien en dan ineens spoorloos. Paniek, angst. En als het even te lang duurt, radeloosheid. We voelen als ouders aan wat het kwijt zijn van een kind met je doet. Nu. Zo loopt het feest van het Pascha af voor Jozef en Maria. Ze raken Jezus kwijt. Waarschijnlijk is hij al meerdere keren mee geweest. Er staat in vers 41 dat ze elk jaar naar Jeruzalem reisden voor het vieren van het Pascha. Maar nu weten we het in ieder geval zeker. Hij is erbij. 12 jaar oud. Met zijn vader en moeder op pad. Samen met al die pelgrims die naar Jeruzalem reisde om het Pascha te vieren. Hier heeft hij het beleefd wat het was om samen met de feesthoudende menigte op te gaan naar Jeruzalem. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's Godgewijde top. En dan komt Jezus Jeruzalem binnen. Vandaar dat ik natuurlijk op Psalm 122 heb laten zingen. Jeruzalem. Dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Dat verlangen om naar Gods huis te gaan. Verwoord ook in Psalm 84. Zo zijn we de dienst begonnen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere, der legerscharen God zijn mij uw huis en tempel zangen. En dan dat intense verlangen, hoe brandde mijn genegenheden om zeren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Nu, als wij als zondige mensen al zo hartelijk kunnen verlangen naar Gods huis, hoeveel te meer zal deze 12-jarige Jezus verlangd hebben naar de ontmoeting met zijn vader in het huis van zijn hemelse vader. Zoals gezegd, ze reizen daar naartoe om het Pascha te vieren. En dat Pascha, of Pesach, is het voornaamste feest van het volk Israël. Want door dat Pascha is dat volk wat het is. Gods volk. Hij heeft dat volk als door een wonder willen redden. Voor een massale vernietiging. De holocaust stond voor de deur. En dan worden al die eerstgeborenen van Egypte, van zowel mensen als beesten bij die 10e plaag, gedood. En in de huizen van de Israëlieten, ja, daar blijft men leven. Waarom? Mag ik het zo zeggen vanmiddag? Omdat de dood er al binnen geweest was. Immers het paaslam was geslacht. En dat was tot behoud van heel de familie. Vanwege dat bloed dat gestreken was aan de zijposten in de bovendorpel van de deur, bleef men leef. En hoe wees dat paaslam heen naar Gods eigen lieve zoon, dat door Johannes de Doper het lam van God genoemd zou gaan worden. Het is Gods lam. God heeft zijn zoon gegeven tot een lam, dat ten slachtoffer geleid zou worden voor uw en mijn zonde. Weet u wat Paulus van hem zegt? Hij is ons Pascha. En dan mogen we elkaar toch de vraag wel stellen vanmiddag. Is dat nu ook de taal van ons hart? Hebben we een lam nodig gekregen om onze zonden voor God weg te nemen? Immers een andere weg is er niet. God laat Johannes de Doper zeggen, zie het lam van God en dan komt Jezus eraan. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dus om van mijn zonden af te komen, heb ik dat lam van God onmisbaar nodig. En ook de prediking van dit middaguur zal weer gericht zijn op dat volmaakte offer van Christus. Opdat wij in dat offer volkomen vergeving van zonden zouden ontvangen. Zelfs verlost van onze zondige aard voor God. Ook al hebben we er heel ons leven nog mee te strijden. Maar voor God bestaan die zonden niet meer. In het aangezicht van Jezus Christus, geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Nou, dat paasfeest moest van Gods wegen gevierd worden tot een eeuwige inzetting. Om maar nooit te vergeten wat God aan dit volk heeft gedaan. Nou, Jezus is dus tijdens dat feest van Pascha in Jeruzalem en is getuige geweest van wat er daar zich voltrekt. Want dat feest werd in Jeruzalem gevierd, men ging daar massaal naartoe. De bekende Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, die zegt dat er tijdens het paasfeest in die tijd van Jezus 250.000 paaslammeren werden geslacht voor ongeveer 1 miljoen mensen. Dat heeft de Heer Jezus Christus dus gezien, hoe die stromen van bloed gevloeid zijn. En wij weten, nu is die 12, dat hij over 21 jaar zelf als een lam ter slachting geleid zal worden. Hier in deze stad, buiten de poorten weliswaar, maar toch. En nou komt natuurlijk bij u en bij mij de vraag boven, wat heeft hij daar nou van geweten met zijn 12 jaar? In vers 40 staat dat hij als kind opgroeide en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en dat de genade van God over hem was. Het is ook wel mooi om te zien hoe in Lucas 2 heel nadrukkelijk het kind zijn van Jezus aan de orde wordt gesteld. En natuurlijk zijn geboorte. Maar hier in vers 43 wordt Jezus een kind genoemd. In vers 48 spreekt zijn moeder hem aan als kind. Bovendien de angst en de benauwdheid waarmee Maria en Jozef hun kind zoeken geeft aan dat hij nog echt een kind is geweest, dat dan kwijtraakt en waar die mensen volledig van in paniek geraken. Maar weer die vraag dus nu, heeft Jezus als 12-jarig kind beseft dat hij het te slachten paaslam was? Dat die 250.000 lammeren die daar geslacht werden, heenwezen naar hem. Wist hij als kind al dat Jesaja 53 over de lijdende knecht des Heer op hem van toepassing zou zijn? Wist hij al, ja, het gaat ver hoor, dat het God behaagde om hem te verbrijzelen. Kan een 12-jarig kind zo'n diep ingrijpende wetenschap dragen? in Johannes 16. Dan spreekt Jezus met zijn discipelen over zijn heengaan. En dan zegt hij tegen zijn discipelen dit. Nog vele dingen heb ik u te zeggen. Doch gij kunt die nu niet dragen. Nou, ik denk dat we mogen geloven dat dat hier ook aan de hand is. Een 12-jarig kind kan zulke ingrijpende grote dingen nog niet dragen. Want wat een gewicht draagt dat in zich. Hij weet het gewoon nog niet. Weet u wat Calvijn in dit verband zegt? Wanneer de apostel ons leert in Hebreeën 4 vers 15 dat hij ons in alles gelijk is geweest uitgenomen de zonde, dan begrijpt hij daaronder zonder twijfel ook dit, dat zijn ziel eenmaal aan de onwetendheid van een kind onderworpen is geweest. Een kind weet niet alles. Maakt een proces door, een leerproces. Jezus heeft zich niet ontwikkeld als een wonderkind. Nee, Jezus is ons in alles gelijk geworden. Dat betekent dus dat hij, net als u en ik, alles moest leren. Jezus heeft dus ook het alfabet moeten leren. Op zijn Hebreeuws dan wel. Jozef, Jezus heeft ook de psalmen moeten leren. En de andere geschriften. Net zoals wij dat hebben gedaan. Hij was net als wij. Met dan die ene grote uitzondering. Dat hij nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. Er staat in vers 40 dat hij toenam. Dat betekent allereerst naar het lichaam. Dat is natuurlijk net zo'n klein ventje geweest die lopen moest leren en moest gaan leren praten. Maar dan ontwikkelt hij zich tot een jongen van 12 jaar. En staat er dan wordt hij gesterkt in de geest. Dat wil zeggen dat hij niet alleen lichamelijk groeide, maar dat ook zijn geestelijke kennis toenam. En staat er dan, hij werd vervuld met wijsheid. En in vers 52 wordt het nog eens een keer herhaald, dat hij toenam in wijsheid. Dus dat maakt ons duidelijk dat hij gaandeweg in de loop der jaren inzicht heeft gekregen in het kennen van God. In het kennen van de schriften. Maar ook in het kennen van de plaats die hij zelf in zou nemen in dat heilsplan van God. En dan zegt het woord tenslotte nog dat de genade van God op hem was. Dan moeten wij van ons en onze kinderen belijden dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn. En dat wij in het koninkrijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit kind, Jezus, is al vanaf de moederschoot het voorwerp van Gods liefde. Hij is Gods gunsten. Hij is Gods troetelkind. En dat Jezus uit liefde tot zijn hemelse vader hier ook mee bezig is geweest, blijkt dus heel duidelijk uit het vervolg van deze geschiedenis. De dingen van zijn hemelse vader hebben hem zo in beslag genomen in Jeruzalem, dat toen het feest van het Pascha was afgelopen, hij er zelfs geen moment meer aan gedacht heeft om met zijn ouders terug te keren naar Nazareth. Hij voelt zich nergens zo thuis als hier in het huis van zijn hemelse vader. Hier wordt de omgang met zijn hemelse vader verdiept en verrijkt in het onderzoeken van de schriften. Dus geen wonder dat hij maar niet kan scheiden van deze heilige plaats en daarom gewoon achter is gebleven in de tempel. Er staat dat hij zich bevond te midden van de leraren, zittende, horende en ondervragende. Dat zijn allemaal tegenwoordige deelwoorden. Dat wil zeggen dat hij daar steeds maar bezig is geweest met zitten, horen en ondervragen. En met name zijn spreken. En de vragen die hij stelde, maar ook de antwoorden die hij geeft aan die rabbies, die hebben diepe indruk gemaakt op die hem hoorden. Ze hebben zich verbaasd, staat er, over zijn verstand. Eigenlijk staat er over zijn begrip. En ook over de antwoorden die hij gaf als 12-jarig kind. Dus Jezus is hier echt te midden van die leraren. Ja, die bijzondere leerling die zijn leraren steeds verwonderd doet staan over zijn geestelijke kennis en zijn geestelijk inzicht. Hier ligt eigenlijk al iets op van wat later van hem gezegd zal worden als hij rabbi is. En ze versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schrift geleerd. Jezus zal later tegen zijn discipel Filippus dit zeggen: geloof gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik van mezelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij. Dat zegt hij hier niet. Maar dit is wel de realiteit. Zo is het wel. Ik en de Vader zijn één. En wat komt dat heerlijk tot uiting. Dat hij met eerbied gesproken niet uit die tempel is weg te slaan. Daar wordt het vette van zijn huis gesmaakt. Hij mag hier heilgenot beleven. Hij krijgt er maar geen genoeg van. En zo wordt het einde van het paasfeest voor hem het absolute hoogtepunt. Hij mag hier, en dan spreek ik maar in kindertaal, als het ware spelende zijn voor het aangezicht van de Vader. Kijk eens hoe de Vader een vermaak heeft in zijn zoon, terwijl zijn kind daar zo bezig is met de schriften. En mag leren en antwoorden geven. Blijk mag geven van zijn kennis, zijn geestelijke kennis. En dan die zoon die een vermaak heeft in zijn hemelse Vader. In het bezig zijn met de dingen, zo zal hij straks tegen zijn moeder zeggen, van zijn Vader. Ach, hij mag zich hier toch verdiepen in de schriften. En de schriften zijn de geschriften van zijn Vader. Geïnspireerd door de Heilige Geest van de Vader. Nou, dit heerlijke beeld wordt ons hier voor ogen geschilderd. En dan zou ik zeggen, dan wordt dat ineens vreed verstoord door de woorden van zijn moeder die daar binnenkomt vallen. Kind, waarom heb je dat zo gedaan? Ze is verslagen. We hebben je met angst gezocht. Als we zomaar stilletjes meegenomen zijn in de prediking en ons hebben verlustigd in dat wat we hoorden van de relatie tussen de Vader en de Zoon. O, wat komt dit dan hard aan. In dat besef dat dat kind hier zo aan het genieten is van zijn hemelse Vader. En dan komt daar ineens zijn aardse moeder met deze harde woorden. Kind! Ach, en we nemen daar niet kwalijk. Ze zit vol van emotie, begrijpelijk. Maar hij mag hier. En zo hebben we dat samen gehoord. Nog onbezorgd kind zijn van zijn hemelse Vader. Zonder met dat bloedige offer geconfronteerd te worden. Ik wil tegen alle jongens en meisjes in de kerk zeggen, ook tegen de kinderen. Deze 12-jarige Jezus wordt ons hier geschilderd in gelovige gemeenschap met zijn Vader. Waarom? O, zo is hij borg voor al die kinderen. Want, ach, de kinderen weten het allemaal. Wij zijn zondige kinderen. Dat is aan ons mens zijn verbonden. Dat hebben we krachtens onze geboorte al meegekregen. En gelukkig dat je in een christelijk gezin geboren mocht worden en dat je normen en waarden zijn bijgebracht door jullie vader en moeder. Normen en waarden die vanuit de schrift, dat is vanuit de Bijbel, aangereikt worden. En dat is de weg waarin de Heer ook gemeenschap zoekt met jullie. En dan kun je niet klein genoeg zijn en dan kun je niet jong genoeg zijn. En van de week was ik op bezoek bij een vriend van me, ook een broeder in Christus. En we hadden een geestelijk gesprek met elkaar. En toen zei hij, en zeg, ik was nog maar een ventje van 12. En ik had een vader en moeder die beide de Heere vreesden. Die hadden de Heere lief, alle twee. Daar spraken ze ook over met hun kinderen. Zullen we het ook doen, gemeente? Zullen we het ook doen? En moet je eens luisteren. Hij zegt, en dan zag ik mijn vader en moeder zondags naar de kerk gaan. En dan zag ik wat een vreugde die mensen hadden samen om naar de kerk te gaan. Om zich onder de prediking te zetten. Hij zegt, die mensen leefden echt naar de zondag toe. En dat merkte ik. Hij zegt, en wat merkte ik bij mezelf? Verzet. Tegenstand. Ik vond het helemaal niks, die kerk. Eigenlijk wilde ik er liever niet naartoe. Hij zegt, maar dan zag ik dat geluk van mijn vader en moeder en dan denk ik, hoe kan dat nou toch dat die mensen dat nou zo fijn vinden en ik niet? Hij zegt, en toen heb ik het aan de Heere gevraagd. Toen zegt die Heere, ik zie dat mijn vader en moeder zoveel liefde tot u hebben dat ze heel graag naar de kerk gaan. En ik heb dat niet. Zou u mij die liefde ook willen geven? Tot u en tot uw dienst. Hij zei, en 6 weken later gaf de Heere die liefde. En die is nooit meer weggegaan. En dan mag ik tegen de kinderen zeggen vanmiddag. Hoe kom je nu aan liefde tot de Heere? Nou, dat geeft hij zelf. En daarom hebben jullie toen je klein was al de psalm moeten leren. Opent uw mond. Je hebt nou gehoord hoe die jongen van 12 jaar bad. Heere, geef mij die liefde. Zodat ik net als mijn ouders liefde tot u in uw dienst mag hebben. Laat dat je gebed zijn. Want, en dat weten alle kinderen van de Heere in Tricht. Hoe is de Heere u te sterk geworden? Hoe is die jou te sterk geworden? Hoe is die mij te sterk geworden? Ik zal het heel eenvoudig zeggen, door zijn liefde uit te storten in je hart. Zo is het gegaan. En dan zal het bij de een zus gegaan zijn en bij de ander zo. Maar dit is het kenmerkende van het leven der genade. God stort zijn liefde uit in het hart van een zondaar. En dan ga je op de knieën. Dan mag je buigen voor hem en bukken voor hem. En dan ga je vragen naar de Heere en naar zijn sterkte, naar hem die al je heil gaat bewerken, want dat gaat hij dan zelf doen. En daar is hij ook weer vrij in, hoe hij dat doet. We gaan de Heere de weg niet voorschrijven, want de wind blaast waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid en je weet niet van waar die komt en je weet ook niet van waar die heen of waar die naartoe gaat. Alzo staat er dan eens in ieder die uit God geboren. Nou, en nou neemt Jezus, omdat jij misschien al 8 jaar niet naar de Heer hebt gevraagd, of 10 jaar niet, of 14 jaar niet, of 16 jaar niet, maar dan neemt de Heer in zijn kind zijn, in zijn jongen zijn, in zijn jongere zijn, die de hemelse Vader mag dienen en vrezen met heel zijn hart, neemt hij jou en mijn verzondigde kinderleven voor zijn rekening. En zo ziet hij die zonde die je hebt gedaan. Niet meer. Ah. En dan wil ik ook gelijk iets tegen de ouderen zeggen. Want onze jeugdzonden kunnen zo heftig op ons afkomen, nietwaar? Nou, de Heere heeft vanmiddag al het gebed op je lippen gegeven. Na de geloofsbelijdenis. We hadden eerst vraag en antwoord 56 van de Heidelberger Catechisme. Wat gelooft gij van de vergeving van zonden? En toen heb ik gezegd, en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Dat is dus een geloofsbelijdenis. Met het hart uitgesproken. Dat alleen vanwege de volkomen genoegdoening van Christus al mijn zonden vergeven zijn. Ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb en mij die volkomen gerechtigheid van Christus schenkt, zodat ik in het gericht van God niet meer zal komen. Nou, gaan we naar dat gebed toe. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heer, waarop ik biddend pleit, milde hand, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Maria, de moeder van Jezus. Hoe oud zou ze hier zijn? 27 misschien. Ze heeft Jezus gekregen toen ze een jaar of 15 was. Toen was ze al moeder. En dat is ook nog een speciale boodschap voor alle meisjes in de kerk. Zij zou de moeder worden van de Zoon van God. Ach, dat kind wist ook niet hoe dat moest. Hoe zal dat zijn, vraagt ze ook. Maar je weet het, voor niets is voor God onmogelijk. Wordt ook gezegd wat er gebeuren zal, dat de Heilige Geest haar zal overschaduwen. Maar dan dat antwoord van dat kind, want dat is het toch. En laat dat nou ook het antwoord zijn, meisjes, vanmiddag, op het woord dat je horen mag. Mij geschieden naar uw woord. Zo die overgave op het getuigenis dat van Christus wegen tot ons klinkt toch. Dat is toch de roeping van de dienaar van Christus, om een gezant van hem te zijn. Alsof God door ons baden, laat je met God verzoenen. Die verzoening kan alleen gestalte krijgen in het zien op deze Jezus. Nou, dat mag vandaag op die 12-jarige Jezus gezien worden. Wordt hij zo dicht bij de kindertjes gebracht. Zo dicht bij onze jonge mensen. Om hem nu als zaligmaker te zien. Hij is het. En hij maakt volkomen zalig van alle zonden. Wat een genade van de Heer toch, dat hij zijn Zoon zo dicht bij u en bij mij brengt. U merkt wel dat u vanmiddag op geen enkele manier wordt afgeschrikt om de toevlucht tot hem te nemen. Tegenovergesteld is het geval, hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. De Heer heeft in deze Zoon zijn welbehagen. En die vraagt ook aan ons om naar hem te horen. Ik heb u al gezegd, Maria fungeert hier feitelijk als een stoorzender in het geheel. Maar we moeten haar toch ook recht doen als moeder, nietwaar? Want ze zijn uit Jeruzalem weggegaan. Natuurlijk in het vertrouwen dat Jezus gewoon mee zou gaan met de pelgrims. Nu naar huis, weerkerend naar Nazareth. Ze hebben nog nooit tegen Jezus moeten zeggen van denk erom dat je zomaar zo laat thuis bent. Of denk erom dat je dit of zus. Hij deed dat. Hij was onderdanig, zo lezen we dat ook in het vervolg van deze geschiedenis. Maar goed, dan zijn ze al een hele dag op pad. En dan 's avonds is het verzamelen. En dan is Jezus er niet bij. Jezus, waar is Jezus? Wie heeft Jezus gezien? Nou ja, je begrijpt het wel. En dan is het mooi donker en dan kun je nergens meer naartoe. En dan komen natuurlijk de verwijten van binnen, zeggen, jongen, jongen, waarom hebben we nou in Jeruzalem niet even gekeken of die erbij was? Vreselijk, hoe kunnen we dit toch hebben? Nou, u herkent dat wel. Dan komen er allerlei spookbeelden op je af. Nou, zo is het hier ook geweest. En dan moeten ze heel de nacht, ja, wachten. Natuurlijk geen oog dicht gedaan. Dan de andere dag terug, daar deden ze weer een dag over naar Jeruzalem. Dan kom je in donker aan bij Jeruzalem. Dan kan je ook niks meer doen. Weer een nacht niet slapen. Nou, dan de andere dag op pad. En dan zien ze hem daar ineens in de tempel zitten. En dan staat er dat ze verslagen is. En dan die emotie, kind. Waarom heb je ons dit gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst verzocht. En merkt wel dat Maria de schuld volledig bij Jezus legt. Waarom heb jij dit ons aangedaan? Wij hebben jou met smart gezocht. Ach, ze heeft het niet begrepen. Dat staat ook in het vervolg, niet waar. Ze verstonden het woord niet dat hij sprak. En dan gaat Jezus zeggen, ik moet eerst dit nog zeggen. Wat zullen de woorden van Maria, zijn moeder, Jezus pijn gedaan hebben? Wat was een verwijt aan hem gericht? Waarom heb jij ons dit aangedaan? Dat is lijden. Want hij voelde dat zijn moeder hem niet begreep. En dat is pijnlijk. En dat herken je misschien ook wel uit je eigen geestelijk leven. Als je dingen tegen iemand vertelt en ze hebben er geen antenne voor. Dan kan dat pijn doen. Of als anderen tegen jou iets zeggen. Op een manier dat, ja, dan moeten ze toch begrijpen dat dat aankomt. En dan toch niet het gevoel daarvoor te hebben. Nou, dat is hier aan de hand. Lijden voor Jezus. Binnen zijn eigen kring. Onder vader en moeder. En dan komt er nog wat bij, want in het gezin van Jozef en Maria zijn er broers van Jezus, van wie we lezen, dat zij niet in hem geloofden. Moet je je voorstellen wat het voor hem geweest is? Wat zal hij voor zijn broertjes gebeden hebben? Hemelse Vader, denk toch aan mijn broers. Gelukkig zijn ze later tot geloof gekomen. Maar ondertussen heeft Jezus het wel moeten ondergaan. Niet verstaan te zijn door zijn eigen broers. En hier ook duidelijk dus het signaal dat zijn vader en moeder hem niet verstonden. Nou heeft Jezus nog niks gezegd. En dit wil ik u ook vanmiddag vertellen. Hij heeft in de Bijbel nog helemaal niks gezegd tot op dit ogenblik. De stem van Jezus heeft nog niet geklonken. En wat is nou het eerste wat hij zegt? We horen Jezus voor het eerst spreken. Hij zei tot hen, dat is tot zijn vader en zijn moeder, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Het is geen verwijt. Het is ook mooi om te horen. Zijn moeder maakte hem het verwijt. Hij niet. Wat is het dat je mij gezocht hebt? Met andere woorden, waarom zoeken jullie mij? Het is toch helemaal niet nodig om angstig te zijn en naar mij te zoeken? U had kunnen weten dat ik bezig moest zijn in de dingen van mijn vader.
Maar uit het hele verband blijkt dat Jozef en Maria daar geen seconde aan gedacht hebben. Ze hebben dus geen moment zich gerealiseerd dat hun kind zo'n bijzondere relatie met de hemelse vader had. Dat hij daar in Jeruzalem geheel in de dingen van zijn vader zou opgaan. Je zou zeggen, het zou voor de hand gelegen hebben dat ze gezegd hebben, oh nou is Jezus hier, laat hem maar in het huis van zijn vader. Want daar voelt hij zich het allerbeste thuis. En als we straks naar huis gaan, dan weten we waar we moeten zoeken. Nou dat is wat Jezus zegt, dat had je toch kunnen weten, dat het zo zou zijn. Kind, het geeft natuurlijk aan dat het moederhart spreekt, die innige relatie van Maria jegens hem. En vandaar die overtrokken reactie. Ze heeft alleen maar oog gehad voor haar moederschap en ze heeft totaal geen oog gehad voor het kindschap van Jezus, van de hemelse vader. Als ze dat had beseft, zou al die angst en onzekerheid niet nodig geweest zijn. Ik moet zijn, dat staat er ook. Het was noodzakelijk dat. Het is de wil van zijn vader geweest ook. En het is zijn eigen wil geweest. Want die willen botsen niet, dat weet u. Dit is de absolute vrijheid geweest van de zoon. Dat bij hem zelfs niet de gedachte is opgekomen om, terwijl hij hier in Jeruzalem is, bij de tempel, niet bezig te zijn met de dingen van zijn vader. Nou, dat is het allereerste wat we van hem horen. Wat is het dat ge mij gezocht hebt? En dan, wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Weet u wat wij hier leren? Dat Jezus, nu hij 12 jaar oud is, in ieder geval weet dat God zijn vader is. Hij zegt dat onomwonden. Hij weet dus de zoon van God te zijn. En zijn God tot een vader te hebben. Oh, Maria wist dat ook, dat heilige dat uit u geboren zal Gods zoon genaamd worden. Maar dat was ze kennelijk nu ze haar moederschap zo intens beleefde. Nu was ze dat helemaal kwijt. En hij heeft het als geen ander nu beseft. Ik moet zijn in de dingen van mijn vader. 12 jaar beleidt hij de naam van de vader. En nu gaan we 21 jaar verder. Dan hangt de 33-jarige Jezus aan het kruis. Hij is uit de Godstad geworpen. En hij gaat sterven. Hij sterft niet voor zichzelf. Maar hij sterft voor u en mijn zonde. Hij draagt daar de zonde van de wereld weg. En nu vraag ik u en jou om op hem te zien voor het eerst of weer opnieuw. We ogen niet meer van hem af kunnen houden zoals hij ons in de prediking voor ogen wordt geschilderd. En dan mogen de kleinste kinderen kijken. Denk maar aan die verhoogde slang in de woestijn. Oud en jong werden gebeten door de vurige slangen. Ze zouden allemaal gaan sterven door die giftige beten. En dan wordt daar op het gebed van Mozes de koperslang opgericht. En ieder die nu op die koperslang zag, en iedereen kon daarop zien, klein en groot, oud en jong, die werd behouden. En dan zegt Jezus gelijk, Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, En dan worden we opgeroepen om op de Zoon des Mensen te zien als het lam van God. Gods eigen lam dat de zonde van de wereld wegnaamt. Kinderen, jongens, meisjes, ouders, opa's, oma's, wie u ook bent. Voor het eerst of opnieuw, zie op mij en word behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Om nu op hem te zien, wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door Gods weldadigheid. Hier, dat besef dat God zijn vader is. En wat horen we nu tenslotte, dan is hij aan het einde van zijn leven gekomen, zeg. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ook dan klinkt de vadernaam van zijn gezegende lip. Nou staat er hier geschreven dat die ouders niet verstonden wat hij heeft gezegd. Ik hoop dat er velen zijn geweest vanmiddag die het wel hebben mogen verstaan. Of zijn gaan verstaan, ziende op deze Christus. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. O, want dat is eraan verbonden waar wij weigerachtig blijven, om op dit lam te zien, om op zo'n grote zaligheid geen acht te geven. O, laat ons deze God en Vader aanroepen. Ja, en laten we het allemaal doen. Ja, amen. Trouwe Vader, ja. Wij maken staat op uw genade. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt in ons naderen niet. Hij zegt daar op ons biddend let. Gelovig, amen. Op het gebed. Amen. Zingen we samen het gebed des Heren, het 10e vers. Laat ons danken en bidden. Heere, wat een genade hebt u geopenbaard op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. De Christus der schriften is ons verkondigd geworden, ook als een kind van 12, een zaligmaker voor zondaar, om ook met zijn kindse jaren onze kinderjaren te bedekken voor het heilig aangezicht van uw o hemelse Vader. Heere, mogen we toch gebruik maken van deze dienst die u in deze dienende zaligmaker aan ons weer hebt geschonken. Hoe gewillig toch om dat wat zich tegen u verzet tot een liefhebber te maken. Zo is het alle eeuwen door al gegaan en zo zal het blijven gaan. U maakt van haters liefhebbers en van vijanden vrienden. Door de kracht van woord en geest. En we laten dan ook met een gerust hart de uitkomst van de bediening helemaal over aan u. Heere, dank dat we uitdeler mochten zijn van het brood van het leven. Naar uw opdracht geef gij hun te eten. O, dat we verzadigd zijn geworden vanmiddag. En er is nog genoeg over. 12 volle korven namen de discipelen op. Het ziet op de overvloed en tegelijkertijd ook. Dat er nog voor zoveel anderen, voor 12 stammen Israëls, voedsel te over is. En gelukkig, want ook dat volk Israël zal toegebracht worden naar uw eigen belofte. Als dan zal geheel Israël zalig worden. Alzo door diezelfde naam die daaronder den hemel is gegeven. Door welke we zalig moeten worden. Dat is de naam van onze Heere Jezus Christus. Jezus van Nazareth. De Messias van de wereld. Heere, we mogen u bidden. Voor uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Miljoenen zijn er die niet in vrijheid het geloof in de Heer Jezus Christus mogen beleiden. Er zijn er die gemarteld worden, die gedood worden. Die op alle mogelijke manieren gediscrimineerd worden. Heer, ontferm u over hen. O, zou u al het kwaad willen breken. En dat er gevonden zullen worden. Ook onder de vijanden die nog toegebracht zullen worden tot die scharen die niemand tellen kan. Die volken worden toch ook met name genoemd in uw woord. Filistijn, Tyriër, Moor, ze zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Deze en die is daar geboren. Laat het toch niet gering denken over uw genade. En het niet afmeten naar de omstandigheden in ons vaderland. Heere, we mogen u bidden voor uw kerk. Ook deze kleine gemeente in Tricht. Geef alles wat nodig is. In de verkondiging van het evangelie. In alle werk dat hier mag gebeuren. Door onze broederbaan, zegen hem in zijn bediening. Maar ook de broeders ambtsdragers en allen die een taak hebben in het midden der gemeente. Gort ze aan met uw kracht. En laat het een dienst zijn. Die vanuit de liefde tot u allereerst gebeuren mag, maar ook in liefde tot de naaste. Om net als de Heer Jezus Christus er te zijn voor de ander. Heere, vergeef het zondige wat er is geweest. En wil het goede met uw zegen bekronen. Geef ons nog een goede en gezegende zondag. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 86, de versen 6 en 8.
Gemeente gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.
Thank you. ik niet gedaan hoor.
Hallo? Hallo? Ja, mijn. We noemen u Hanneke van Doorn. dames. Hallo. Hallo. Hallo opa's en oma's. Hallo. En daar komt Annemie aan. Hallo. Thank you.
Thank you. Ja, jullie ook. Dag, graag. Doei.